Het voorbereiden van deze zondag viel me zwaar. Ik ben al 2 weken bezig in mijn hart en in mijn hoofd in de situatie in Israël en Palestina. En ik heb er tot nu toe ook nog niet heel goed woorden voor kunnen vinden of er woorden aan kunnen geven. Ik weet oprecht niet of ik soms moet schreeuwen, moet huilen, moet hopen of moet haten. Ik weet het oprecht niet. En ik dacht dus, hoe ga ik dat dan vanmorgen doen? En ik dacht, laat ik daar dan gewoon het gesprek over aangaan met jullie. En dat doe ik door zelf wat te vertellen over de reizen die ik zelf heb gemaakt, waardoor ik zelf een soort band heb opgebouwd met zowel Israël als Palestina. En ik hoop dat jullie luisteren naar die verhalen en ook zelf reflecteert, raakt de situatie die daar nu speelt mij ook en hoe komt dat dan? En daar hoop ik ook even ruimte voor te geven om daarover te delen. En daarna wil ik naar de tekst die we net gelezen hebben wat vertellen over het visioen dat Jesaja ons schrijft. En hoe dat misschien allemaal met elkaar verbonden kan worden. Voor mij was het 2016 dat ik voor het eerst naar Auschwitz reisde. En dat deed ik als begeleider van een groep jongeren die... studenten eigenlijk, die zowel moslim als joods, als christen, als niet gelovig waren. Het was een heel indrukwekkende reis, waarin hele diepe gesprekken plaatsvonden. Zowel over de geschiedenis op die afschuwelijke plek waar we naartoe reisden, maar ook over de huidige situatie. En automatisch ging het toen ook al over Israël en Palestina. Ik vond het... aan de ene kant wonderbaarlijk om op die plaats samen te komen. Ik weet dat jullie als Elim, ik weet niet wie er mee ging, maar dat jullie ook wel eens naar Auschwitz gereisd zijn, al een lange tijd geleden. En toch vond ik het ook heel hoopvol, die reis. Het waren heel verschillende studenten die normaal niet snel met elkaar in contact kwamen. Die ook in Nederland best wat strijd met elkaar hebben. En het bijzondere... konden lachen. En in het klein leefden we in die groep uit hoe we met elkaar ook hoopten dat de samenleving ooit zou zijn. Verbonden en luisterend naar elkaar. En toch heel divers en verschillend en iedereen met zijn eigen gebruiken, met zijn eigen rituelen en met zijn eigen overtuigingen. En bij mij is er in die reis wat gebeurd, waardoor ik nog steeds elke paar weken weer een nieuw boek lees over overlevingsverhalen. Van de Holocaust. Dat is een tik die ik heb overgehouden. En ik lees daar verhalen van zowel daders als van slachtoffers. Het fascineert mij hoe in de Holocaust twee kanten van het mens zijn zo belicht worden. De kant van macht en de kant van onmacht. En over hoe allebei die kanten de mens ontmenselijkt. De ene die verheft en de ander wordt vernederd. En elke keer als ik die boeken lees, en dat zijn er echt heel veel, besef ik mij dat dat ook over mij persoonlijk als mens gaat. Het zijn twee delen van het menselijk bestaan die we denk ik allebei in ons hebben. De kant van de macht en de kant van de onmacht. Het was 2017, een jaar later, dat ik uitgenodigd werd om naar de Westbank te reizen. En ik heb daar een studie van een paar maanden mogen volgen. En ik las toen heel veel Palestijnse boeken. En ik kreeg les en ik reisde door zowel Israël als Palestina. En ik zag hoe de Joden een staat hadden gecreëerd waarin zij veilig wilden zijn. Na de eeuwen van vervolging die dat volk met zich mee heeft moeten dragen. En ik keek in de ogen van Palestijnen. Die leven met verhalen van hun voorouders, of een aantal die het zelf nog meegemaakt hebben. Verhalen van een volk dat nooit eigen zeggenschap had over het gebied waar ze woonden. Die in 1947, na de Tweede Wereldoorlog, moesten vluchten van hun huizen. En een heleboel, ik heb de sleutels gezien, die de sleutel van de voordeur nog mee hebben hebben meegenomen. Verder niks. In de hoop nog terug te keren en nooit meer terug mocht te keren. In die Westbank kreeg ik lessen van Palestijnse theologen. Er wonen best veel christenen in Palestina. Over de geschiedenis van het conflict. En over de huidige situatie tussen Israël en Palestina. En ik schreef daar een artikel over de verschillende perspectieven. Het Israëlische perspectief, het Palestijnse perspectief en het perspectief van het Westen. En dan vooral van het Westerse christendom. En die perspectieven zijn heel divers. Ook binnen al die groepen zit er heel veel diversiteit. Er zijn heel veel pro-Israëlische Palestijnen en er zijn pro-Palestijnse Israëliërs. En toch zijn er wel een aantal lijnen die te trekken zijn. En ik heb daar nagedacht over wat zijn nou mogelijke oplossingen van dit conflict. En ook daar wordt heel divers over gedacht in het land en in het Westen. Er zijn geluiden aan allebei de kanten die zeggen alle Israëliërs eruit of alle Palestijnen eruit. Of twee verschillende staten, gelijkwaardige staten. Of één staat die gelijkwaardig voor Israël of Palestina is. Of één staat waarin Israël waarschijnlijk meer macht heeft en de Palestijnen een soort tweederangs burgers zijn. Dit is een beetje het scala van oplossingen die je hoort. En ook in het Westen hebben we ergens een verdeeldheid in die geluiden. Onze geschiedenis van jodenvervolging, onze schuld en schaamte en ook onze religieuze overtuigingen die spelen mee in hoe wij naar dit conflict kijken. Ik heb in die reis heel veel geleerd over mezelf, over theologie en over de kerk, over macht en over onmacht en over het lezen van de Bijbel, waarin ik sindsdien eigenlijk altijd bewust kies om de Bijbel te lezen vanuit de marge, vanuit de mensen die het minst te zeggen hebben. Dat heeft die reis met mij gedaan. Het was nog steeds 2017, een maand nadat ik thuis kwam uit de Westbank, dat ik opnieuw naar Auschwitz ging. Weer met een groep studenten, moslims, joden, christenen en niet-gelovigen. En deze keer raakte me het extreem hoeveel Joodse groepen daar kwamen met de Israëlische vlag. En aan de ene kant vond ik het prachtig, omdat zij lieten zien, wij zijn er nog, wij hebben overwonnen. En aan de andere kant raakte me het, omdat er nog steeds zoveel lijden is en zoveel mensen lijden met zich meedragen. Het is 2 weken geleden nu, dat we opnieuw, en een heleboel van jullie zijn ouder dan ik, en hebben dit al vaker gezien, denk ik, dat we beelden zagen van haat en woedeuitbarstingen van Hamas, die afschuwelijke aanslagen hebben gepleegd met bommen, met wapens en met messen. Onterende, gewoon mensen die aan het dansen waren op een feest, juist voor de vrede, juist voor de gelijkheid, werden bruut vermoord. En sindsdien, als je het nieuws volgt, horen we dus die verhalen van de bombardementen op Gaza. Meer dan 6000 bommen in 2 weken tijd. En ik heb even de vergelijking opgezocht. Dat de gemeente Drachten heeft een oppervlakte van ongeveer 285 vierkante kilometer. En Gaza bestaat uit 365 vierkante kilometer. Dus Gaza is 80 vierkante meter groter dan gemeente Drachten. En dat raakt mij als je beseft hoe klein dat gebied dan is. Ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar als daar 6000 bommen zouden vallen. In een gebied zo groot, iets groter dan Drachten, waar 2000 mensen met elkaar wonen. Het houdt me bezig. Dat merken jullie, denk ik. En ik ben er verdrietig over en ik ben er boos over en ik vind het moeilijk om te hopen. Maar ik zei al, ik ben ook een beetje benieuwd, hoe leeft dit bij jullie? Of zeg je, ik probeer me ervan af te houden? Of wat leeft er bij jullie als jullie naar dit conflict en het nieuws kijken? Mag ik daar, je hoeft niet, maar je mag reageren. Het is niet helemaal duidelijk wanneer het was. dat Jesaja zijn visioen heeft geschreven. Maar het was ongeveer 2100 jaar geleden of tussen de 2100 jaar geleden en 2800 jaar geleden dat Jesaja een visioen had. Een visioen over een woestijn die zou bloeien. Het is een visioen dat opgenomen is in een best bekend paaslied. De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen. Een lied van, volgens mij is het Huub Oosterhuis. En dat paaslied dat heeft 3 coupletten. De woestijn zal bloeien, de ballingen zullen terugkeren en de dode zal leven, wordt er gezongen. In de kerkelijke traditie wordt deze tekst echter altijd gelezen, of altijd vaak gelezen tijdens de adventstijd. Want het is een tekst van verwachting. De verwachting van dat wat dood lijkt weer volop zal bloeien. En dat met de Messias die ooit gekomen gaat, dat zou doorbreken. Het bijzondere is, ik heb nog niet naar achteruit gekeken, maar jullie kijken al een hele tijd hiernaar, denk ik. Het bijzondere is dat het wel eens gebeurt in de natuur. Dit is een foto van de Atacama-woestijn in Chili. En eens in de 5 tot 7 jaar verandert de woestijn in een prachtige bloemenzee. En dat is heel bijzonder, want dit is een woestijn die aan alle kanten beschermd is door bergen. En er komt dus heel weinig vocht daar terecht. Maar eens in die 5 tot 7 jaar begint het te regenen. En het blijkt dus dat er meer dan 1800 zaden in de grond beschermd worden door die bergen. En door de regen vindt er dan een magische transformatie plaats. Met de komst van water vindt er letterlijk een explosie van bloeiende bloemen en planten plaats. Het schijnt nu ook dat er, zodra het gebeurt, is het een grote toeristische attractie natuurlijk. Het geeft ons een beetje een beeld bij wat Jesaja voor ogen heeft. Een woestijn die gaat bloeien. En het is maar één van de beelden die hij gebruikt. Want het visioen gaat nog veel verder. Over trillende handen en knikkende knieën die sterk gemaakt worden. Blinden die de ogen worden geopend. En de oren van doven die worden ontsloten. En het wordt steeds groter, want verlamden zullen gaan springen als herten. En de mensen die stom waren, die niet konden praten, die zullen gaan jubelen. Dat zijn allemaal hele hoopvolle beelden. Vreugdevolle beelden. Dingen die eigenlijk niet kunnen, die onvoorstelbaar lijken, worden voorspeld. Een visioen. En het is een visioen die ook al heel lang een verwachting van het Israëlische volk is geworden. En wat nog heel lang en tot op de dag van vandaag met het volk meegaat. En ook wij als christenen hebben ergens de hoop dat die woestijn ooit gaat bloeien. Letterlijk en figuurlijk. Dat wat doods lijkt, vol vrucht zal zijn. Verwachting en hoop. Dood dat leven wordt. Het ondenkbare dat werkelijkheid wordt. Het zijn diep christelijke teksten en belangrijke thema's in ons geloof. En ik merkte deze week dat ik die hoop ook nodig heb. Misschien wel tegen de stroom in van geweld en haat. Maar in het geloof dat de verbinding tussen mensen, dat het daarom gaat. Ik verbaas mij soms over hoe we vlaggen hebben verzonnen en landgrenzen hebben getekend. En hoe we rassen en volken hebben ontworpen. Maar ik wil proberen vast te houden aan mensen. Alle mensen, hoe divers dan ook. Allemaal door God geliefd. En die realiteit van oorlog en bommen en aanslagen, die gooit veel roet in het eten in mijn hoop. En het enige wat ik kan, is daaraan vast proberen te houden. Zonder kanten te kiezen. Ik hoorde het al een beetje gezegd worden. En ik denk dat dat misschien wel het lastigste is wat er is. Want ik ben echt boos. Zowel op Israël als Palestina. Ook op mezelf. Want ik wil het onrecht en het geweld veroordelen. En dat gebeurt aan allebei de kanten. Terwijl ik het van allebei de kanten ook nog wel begrijp. Ik keur het echt niet goed, maar ik begrijp het wel. Maar het lastigste is om die verbinding te zoeken en ergens in het midden uit te komen. En geen kant te kiezen en lief te hebben. Dat vind ik soms zo magnifiek en ook zo lastig aan het christendom. Dat de basale dingen van liefde, van verbinding, van hoop, lijken soms lege woorden, maar het is zo verrekte lastig om daaraan vast te houden. Niet anti te zijn, maar om mensen te zien, mensen die verhalen hebben van lijden dat generaties wordt doorgegeven. Ik zou het bijna erfzonde kunnen noemen. Het gaat ergens over pijn van mensen erkennen, aan beide zijden. En niet automatisch tegen de ander zijn, maar lief hebben. En ik hoop oprecht dat wij die mensen kunnen zijn. Leef het uit de hoop. Leef uit het vertrouwen dat het goed kan komen. Dat het goed gaat komen. Dat we een God hebben die trouw is en trouw blijft. We zeiden het aan het begin, dat hij vasthoudt wat hij begon en niet laat varen het werk wat zijn hand is begonnen. Ik hoop dat we hopen en dat we daaruit kunnen leven. En daar hoort soms een beetje schreeuw en huilen, denk ik, ook bij. Soms voelen we ons gebroken en machteloos. En toch hoop ik dat we zoeken naar de verhalen achter de mensen. Luisteren naar dat lijden, maar leven voor verbinding. En geloven dat ooit die woestijn gaat bloeien. En dat knikkende knieën inderdaad sterk zullen zijn. Zonder vrees. En geloven dat God recht gaat doen. Voor alle mensen. Niet maar voor één volk of één mens. En ik denk dat als we zelf daarmee beginnen, om daarin te geloven en proberen daaruit te leven, dat die nieuwe wereld al een beetje begint. Zo begint dat visioen in onszelf te leven. En door ons heen. Hier in Drachten en wie weet, daar nog buiten. Ik hoop dat dat zo mag zijn. Amen.